Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. Afgelopen dinsdag is overleden in de leeftijd van 93 jaar... zuster Thede Boer Bakker, laatst wonend in de Talma. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 31 oktober. Voorafgaande is er een rouwsamenkomst in de Pnielkerk... die begint om 14:00, waarin voorgaat dominee A. van Heteren. Vanwege de geboorte van een zoon bij de familie Uitslag heeft de kerkraad in overleg met dominee Uitslag besloten dat hij de komende 14 dagen alleen crisispastoraat zal verrichten. In de andere gevallen wordt u verzocht contact op te nemen met uw wijkoudeling of met dominee van Heteren. Woensdag 2 november wordt de najaarsbazar weer gehouden in de Pnielkerk. U bent alleen van harte welkom van 14:00. Tot ongeveer 6:30. De spullen kunnen dinsdag 1 november en woensdagmorgen 2 november ingeleverd worden in de Pnielkerk. Voor uitgebreide informatie zie de informatie in het kerkblad. Volgende week zondag hoopt in de diensten voor te gaan dominee D. Bos en dominee J.C. Pronk. Eerste huwelijksafkondiging van Pieter Lau van de Zwan en Bonnie Hoefnagel... en van Arie Baak en Grietje Visser. Vandaag is de extra collecte. Bij de uitgang ligt de kerkbode voor u klaar. Dan de huisbezoeken voor de komende week. Familie J. van de Heuvel, Basalt 1, maandagavond 7:30. Familie S. A. Hakvoort, Kubbe 10, maandagavond 9:15. Familie P. Baarsen, Kramer, Klifweg 4, maandagavond 7:30. Familie K. Hoefnagelbos, Flevostraat 10, maandagavond 9:15. Familie L. Romkes Loosman, de Noord 70, dinsdagavond 7:30. Familie F. Hoekstra Baak, Schelpenhoek 1, dinsdagavond 9:15. Familie H. Schenk Pasterkamp, wijk 1, 60, woensdagavond 7:30. Familie K. J. van Sloten de Vries, wijk 8, 79, woensdagavond 9:15. Dit alles zo de Heer wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 126 en daarvan het eerste vers, Psalm 126. Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheent ons een blijde droom te zijn. Oh, daar had ik even geen erg in. We gaan eerst zingen Psalm 103. Inderdaad in verband met het overlijden van zuster de Boer. Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven. Wel sierlijk pronk, maar krachtloos is en teer. En ook het negende vers. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 8 en 9. En ga met eerbied en diep ontzag luisteren naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij uit Psalm 142, de versen 1 en 7. Ik riep tot de Heere met luide stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. En het zevende vers: voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. Daarna openen Gods woord in het Oude Testament, de profetieën van Zacharia. En lezen met elkaar uit hoofdstuk 9, de versen 9 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilende denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal u komen, rechtvaardig en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal den ijderen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil, waar geen water in is, uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, die daar hoopt. Ook eden verkondig ik, dat ik u dubbel zal wedergeven. Als ik mij Juda zal gespannen, en ik Efraïm den boog zal gevuld hebben, en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard eens helds. En de Heere zal over en lieden verschijnen, en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere, Heere zal met de bazuin blazen, en hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. De Heere der heerscharen zal hem beschutten, en zij zullen eten nadat zij de slingerstelen zullen ten onder gebracht hebben. Zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn, en zij zullen vervuld worden gelijk het bekken, gelijk de oeken des altaars. En de Heere een God zal hen te dien dagen behouden, als zijnde de kudden zijns volks, want gekroonde stenen zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goed wezen, en hoe groot zal zijn schoonheid wezen. Het koren zal de jongelingen en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Zacharia 9, de versen 11 en 12. Zacharia 9, de versen 11 en 12, waar wij het woord van God als volgt lezen. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in was uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, die daar hoopt? Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven tot zover. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl wij samen gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 85, de versen 1 en 2. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont, en wat er verder volgt, Psalm 85, de versen 1 en 2. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. En wat er verder volgt, Psalm 69, het 14e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het viel voor Thomas niet mee om te geloven dat de Heer Jezus Christus uit de doden was opgestaan. Zelfs niet toen zijn vrienden bij hem kwamen om die blijde boodschap hem te verkondigen. En hij heeft echt wel gezien hoe blij zijn vrienden waren toen ze het uit hebben geroepen: wij hebben de Heere gezien. De Heere, de Kurios, die overgeleverd was om hun zonden, die door de Vader opgewekt was tot hun rechtvaardigmaking, die zijn dierbaar bloed gegeven heeft om ze voor eeuwig te verlossen uit de heerschappij van de duivel, voor eeuwig te verlossen uit de banden van de dood, voor eeuwig hun schuld weg te nemen en hen te ontheven van het welverdiende oordeel. Ja, Christus heeft de schuld volkomen betaald. Daar kan ook niets meer bij en daar hoeft ook niets meer bij. Hij heeft met zijn dierbaar bloed zijn kerk tot zijn eigendom gekocht. O, de discipelen konden het wonder niet op toen ze dat kregen te geloven en Christus zelf in hun midden kwam en hun handen hen toonde en tot hen zei: vrede zij u lieden. Thomas stond er buiten. Hij kende die bevrijdende kracht van het bloed en het offer van Christus nog niet. Althans, hij kon er niet toe komen. Hij beleefde er niets van. Hij zat vast in de banden van het ongeloof, in een donkere put zonder water. Maar ook voor deze Thomas is het waar geworden, al was het dan later dan zijn vrienden, wat we in onze tekst vinden. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uw verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten. Keer weder tot de sterkte gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Misschien zit je hier vanmorgen wel als een Thomas. Het zou zomaar kunnen. Misschien zit je wel vast in de banden van ongeloof. En van nature zijn we allemaal gebonden onder de zonde en de heerschappij van de duivel. Zeg, mag ik u eens vragen, mag ik jou dan eens vragen, als deze morgen Christus als de koning der kerk, die leeft tot in alle eeuwigheid door de prediking tot u en jou komt, met dit troostvol woord, dat je in stilte maar bidt om de kracht van dit woord in je ziel. Opdat er straks hier, als de kerk uitgaat, mensen zouden zijn die hier als een gebondenen binnengekomen zijn en straks de kerk uitgaan, bevrijd door het bloed des verbonds. Heb je een gezegende dag? Dan kun je niet op, dat kan ik je wel vertellen. En daarom zet je maar biddend onder dit woord. We schrijven als thema boven de prediking: de wonderlijke bevrijding van Sions gebondenen. De wonderlijke bevrijding van Sions gebondenen. Drie gedachten. We staan eerst stil bij Sions ellende voor een bevrijding. Want er wordt gesproken over gebondenen in de kuil waar geen water in is. We staan in de tweede plaats stil bij Sions grond van hun bevrijding, want er wordt gesproken over het bloed uws verbonds. En tenslotte willen we nadenken over Sions rijkdom na hun bevrijding. Keert gij lieden weder tot de sterkte gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Dus de wonderlijke bevrijding van Sions gebondenen. We staan eerst stil bij hun ellende voor hun bevrijding, hun grond van hun bevrijding en de rijkdom na hun bevrijding. De profeet Zacharia die werd geroepen na de eerste terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap. 70 jaar heeft het volk daar verkeerd. Moest het daar verkeren? Dat was hun eigen schuld vanwege hun onbekeerlijkheid, vanwege de zonde die ze steeds bleven bedrijven. Dat was voor het overblijfsel van Gods verkiezing niet zo gemakkelijk om daar in die ballingschap te verkeren. Wat hebben de ware kinderen van God, de ware gelovigen uit die dagen, toch gesmeekt en gebeden om verlost te worden, jawel, als rechteloze zondaren. Want ze voelden ook wel aan, wij zitten hier door eigen schuld. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En toch op grond van het woord dat meeging zelfs in de ballingschap, waarin de beloften te vinden waren dat de Heer toch nog verlossing zou geven, hebben ze daar, pleitend op dat woord alleen, leren smeken of de Heer wilde komen om hen te verlossen uit de ballingschap. Ja, met geween. En ze zijn er tot hun verwondering achtergekomen. God zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Hij zal verlossing zenden. Het was in het jaar 537 voor Christus dat de eerste terugkeer heeft plaatsgevonden. Onder leiding van Zerubabel, de koning, en Jozua, de hoge priester. Koning Kores, we kennen de geschiedenis wellicht, die heeft daar toestemming voor gegeven. Dat was de wonderlijke leiding en de voorzienigheid van de almachtige God des verbonds, die van zijn volk niet afkon en die ook van zijn woord niet afkon. En onder die eerste teruggekeerde ballingen bevond zich ook Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo. Hij kwam uit het geslacht van Levi. Hij behoorde tot het priestergeslacht en toch had de Heere verkoren om en besloten om hem geen priestertaak te geven, maar hij werd geroepen om profeet te zijn bij de gratie Gods. En hij was dat niet alleen in die dagen, want de Heere riep in diezelfde dagen nog een jonge dienaar tot het ambt van profeet en dat is Haggai geweest. En deze twee jonge dienaren van Gods woord, die mochten het woord des Heren verkondigen. En tot wie werd het woord des Heren gebracht? We kunnen het lezen in Ezra 5 vers 1. Haggai nu, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeten, profeteerden tot de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren. In de naam des Gods van Israël profeteerden zij tot hen. Zij brachten dus allereerst het woord tot diegenen die teruggekeerd waren. Uit de ballingschap. Wat een wonder is het geweest dat ze terug mochten keren. En wat was het nodig dat ook tot die teruggekeerde ballingen het woord van God bleef klinken? Want u kunt zich toch wel voorstellen toen ze daar terugkwamen in dat beloofde land. Hoe troffen ze dat land aan? Het was een geplunderd land. De stad Jeruzalem lag in puin. De tempel was er niet meer. Zullen ze niet getreurd hebben bij de puinhopen van stad en tempel? Zouden ze zich afgevraagd hebben, wat moet hier ooit nog van terechtkomen? Maar kijk, daar zendt de Heere Ezra en Nehemia. En onder leiding van deze twee godsmannen mag de stad Jeruzalem herbouwd worden en mag de tempel er ook weer komen. Maar we weten vanuit de geschiedenis dat dat niet meeviel. Er kwam tegenstand. Sanballat en Tobia waren er. Hoe kwam de vijandschap van de omliggende volken niet openbaar, zodat het volk lam geslagen werd? O, weet u hoe die aanvankelijk teruggekeerde Sionieten zich toen voelden? Helemaal niet meer als vrije Sionieten, maar opnieuw voelden ze zich weer gebonden. We kunnen dat opmaken uit een gebed van Nehemia, dat we in Gods woord vinden. Daar horen wij hem zeggen, zie, wij zijn heden knechten. Ja, het land dat gij onze vaderen gegeven hebt om vrucht daarvan en het goede daarvan te eten. Zie, daarin zijn wij knechten. Dat wil zeggen, heren, wij voelen ons na de aanvankelijke bevrijding Opnieuw alsof wij slaven zijn door de druk van die vijanden die op ons afkomt. Kijk gemeente, dat was de toestand van het volk toen de Heere Zacharia ging roepen om te prediken. Enerzijds zou hij moeten prediken dat de vijanden teniet zullen gedaan worden. En anderzijds mocht hij verkondigen dat God nochtans na die aanvankelijke bevrijding zal blijven instaan voor zijn eigen volk. Hij zal ze opnieuw gaan bevrijden uit die nieuwe ellende die er gekomen zijn. Hij zal ze opnieuw doen uitgaan uit een put zonder water. En hij zal opnieuw de banden gaan breken. Maar gemeente, en toen Zacharia deze boodschap mocht brengen tot die teruggekeerde ballingen, die daar weer als het ware in nieuwe banden terechtgekomen waren, heeft hij die mensen niet vergeten die nog in de ballingschap waren, die nog terug moesten keren. En ook voor hen was het woord bedoeld dat hij mocht verkondigen. Of het was nog maar zo'n klein gedeelte wat teruggekeerd was in het land. Het grootste gedeelte zat er nog. Die waren als het ware nog in de banden van de ballingschap. Ja, daar zaten ze. Alsof ze in een kuil zaten. Ze waren gebonden. Ze zaten daar in een kuil. En ze hadden geen water. En met deze woorden tekent Zacharia dus niet alleen de toestand van degenen die bevrijd waren en opnieuw in de ellende gekomen waren, maar daarmee typeert hij ook de toestand van de ballingen die er nog zaten in Babel. Maar zij zullen bevrijd worden. En nu gaan we deze tekstwoorden, dit eerste deel van de tekst, maar eens toepassen. En ik zei het toch aan het begin van de preek, zult u biddend luisteren. En dan gaan we de woorden van onze tekst eerst maar eens toepassen op degenen die nog bevrijd moeten worden. Die zitten hier ook op Urk. En hun ellendige toestand is te vergelijken met die gevangene die in een put geworpen is. Dat kwam regelmatig voor in Israël en omliggende landen. Putten die dienden als een gevangenis. En jongens en meisjes, moet je eens goed over zo'n put nadenken, want die putten die zagen eruit als een omgekeerde trechter, van boven smal en van onder breed. In zo'n soort put zal wellicht ook Jozef gezeten hebben. In zo'n soort put zal ook Jeremia geworpen zijn. Beide mannen die in een put zijn geworpen, zoals Gods woord ons laat weten. En dan kun je je toch wel voorstellen, als je daar onder in zo'n put zit, en het is onderin breed en bovenin smal, hoe kom je daar ooit uit? En als je dan ook nog eens bedenkt dat je daar gebonden in geworpen werd, kwam je er nooit meer uit. In eigen kracht. Dan moest je bij geholpen worden. En als je dan ook nog eens in zo'n put zit waar geen water is, de eerste levensbehoefte, de belangrijkste levensbehoefte, dan hoef ik u niet te vertellen wat er na verloop van tijd gebeurt. Als je daaronder in die put zit, vastgebonden met touwen, en er is totaal geen mogelijkheid om naar boven te komen. En je hebt geen eten, je hebt geen water en niemand bekommert zich om je. Dat wordt sterven. Daar heb je geen fantasie voor nodig. Dat wordt sterven. Want het houdt een mens niet lang uit. Dan was je verloren. En zo was het nu met Sion in de ballingschap voor hun bevrijding. Een zeer ellendige toestand. Maar dat is nou net de toestand van een mens die onbekeerd is. Die zit als het ware in een kuil. Die zijn in een geestelijke ballingschap terechtgekomen. Want door de zonde, gemeente, zijn wij gedreven uit het paradijs. Uit de gemeenschap met God. En het is zo erg met ons dat we het nog best in uit kunnen houden. Wij hebben van nature niet eens meer een thuis bij God. Wij hebben van nature geen plaats meer bij onze schepper, die eens onze liefdevolle vader was. We zijn een balling geworden. We zijn als het ware neergezonken in een kuil van onze doodstaat. En daarom is een onbekeerde zondaar er zeer ellendig aan toe. En de klanken weten we best. Want het zijn al zoveel keer klanken die over ons heen gekomen zijn. En het is niet de eerste keer dat je hoort, onbekeerde zondaar, dat je je in een verschrikkelijke toestand bevindt. Dat je neergezonken bent in een kuil. Dat je gekneld bent in de banden van de dood, op weg naar de eeuwige nacht. Gebonden onder de vloek der wet. Sta er eens bij stil, onbekeerde zondaar. Toen je gisteravond op bed ging leggen, lag je onder de vloek der wet. En toen je vanmorgen wakker werd, lag je nog steeds onder de vloek der wet. En dat geldt voor elke zondaar buiten Christus. Je bent naar Gods huis gekomen, dat is goed. Dat is naar Gods wil. Maar hoe zit u hier vanmorgen? Onder de vloek der wet. Vastgeketend in de sterke banden van de duivel. Verstrikt in de zonde en de ongerechtigheden. Dat is de werkelijkheid. Zo ga je voort, onbekeerde zondaar. Onverzoende zondaar. U bevindt zich in een put onder de toorn Gods. En u voelt het niet. En dan sta ik hier als knecht des Heren, als een gezant van Christus wegen. En ik heb een woord voor u, onbekeerde zondaar. En het is mijn hartelijke wens of de Heere dat woord in de dadelijkheid wil vervullen. Vanwege je ontzaglijke toestand in die diepe put. Ontwaakt, gij die slaapt. Sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En gemeente, als dat gaat gebeuren. Als dat daadwerkelijk wordt toegepast door de kracht van de geest. Dan ga je daadwerkelijk beleven hoe gebonden je bent. Dan ga je zien in welk een kuil je zit. Waar geen water is. Zijn er zo vanmorgen opgekomen naar Gods huis? Zit er zulke misschien thuis mee te luisteren? Die geen vreemde zijn van datgene wat de dichter van Psalm 116 zo helder onder woorden bracht. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Heeft de Heer je hoorde roepen uit die diepe put? O God, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Is het ook zo onmogelijk geworden met alles wat je probeerde om die touwen te kunnen verbreken, om tegen die schuinte op te kunnen klimmen tot God? En moest je ook elke keer weer terugvallen omdat het totaal onmogelijk is? Ben je geestelijk je lichaamskracht verloren? En lig je zo in je ellende? En kun je niets anders zeggen, ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastiglijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in een kuil dalen. En terwijl je daar bent, voel je ook dat God niets verplicht is aan je om je te kunnen redden en bevrijden. Dat de liefde gekomen is voor zijn recht en dat je daarvoor mocht leren buigen. O, dat de Heer het niet verkeerd zou doen als hij langs die put van je diepe ellende voorbij zou lopen. Omdat je daardoor eigen schuld terechtgekomen bent en dat we door eigen schuld vloekwaardig zijn geworden. Mag het in je hart gaan om de eer van God en kun je daar nochtans niet laten om te roepen tot diezelfde God. O God, verlos mij uit de nood. Hoor dan eens, gebondenen in een kuil zonder water. U zult uitgelaten worden. En daarom is er hoop voor een onbekeerde zondaar. Daarom is er hoop voor een mens die weet in die put te zitten. gebonden in een kuil zonder water, zullen uitgelaten worden. Misschien mag u ervan weten. Ja, er zijn er in ons midden die mogen daarvan weten. Om uit die ruisende kuil verlost te zijn door de kracht van Christus bloed. Die in de vrijheid geplaatst zijn, die Christus verworven heeft toen hij de grote gebondene was. Maar die door allerlei omstandigheden vandaag opnieuw in banden zijn gekomen. Zoals die teruggekeerde ballingen in Jeruzalem. Banden van aanvechtingen misschien. Banden van vijandschap. Banden van overgebleven zonden die je er maar niet onder kan krijgen. En die steeds maar weer opspringen van binnen. Banden van ongelovigheid, banden van zwakheid. Misschien loopt u wel met de nood van iemand anders. Waarvan je weet dat hij in een geestelijke ballingschap terechtgekomen is. En je bidt en je smeekt en je hoopt dat je verandering ziet. Maar je ziet juist het tegenovergestelde. Wat een band kan dat zijn, wat een nood kan dat zijn. Hoe kun je ooit als zo'n gebondenen bevrijd worden? Hoor dan het woord van Zacharia. U ook aangaande, o Sion. Door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten. We gaan naar onze tweede gedachte. Om te overdenken wat de grond daarvan is dat God zulke grote wonderen wil doen in het leven van gebondenen. Wat is het toch een groot wonder dat de Heer het laat horen. Dat alleen al, gemeente. Dat hij het laat horen dat er vrijheid is voor gebondenen. Juist als je denkt dat het nooit meer kan. Dat je het wel gelooft voor een ander, wel voor die en voor die. Maar als je ziet op jezelf, dan zeg je voor mij kan het nooit meer. Zouden er zo ook niet van die ballingen nog in Babel hebben gezeten. Die gezien hebben hoe een klein groepje werd bevrijd en zij zaten daar nog. Hoe zij daar ook uitgezien hebben naar het moment dat ook zij verlost mochten worden uit de ballingschap om terug te mogen keren naar het beloofde land. Maar ach, ze zagen die anderen gaan in vrijheid, maar zij bleven achter in gebondenheid. Zo zit je hier vanmorgen misschien wel als zo'n gebondene zonder water. En als je op jezelf ziet, is er een geestelijke bevrijding onmogelijk geworden. En toch, hoor ik het goed in uw hart? Hoor ik het goed dat u toch roept tot God? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Hoort de Heer je het zeggen, wanneer? Wanneer zal ook ik ingaan en voor Gods aangezicht mogen verschijnen? O, hoor dan de boodschap. U ook. Aangaande, o Sion, lees het toch eens in onze tekst. U ook. Denk je echt dat het nooit meer kan? Leg je vinger eens bij die twee woordjes. U ook. Maar hoe kan dat dan? Hoe zal ik bevrijd kunnen worden uit de banden van mijn zonde? Hoe kan ik bevrijd worden van de banden van mijn schuld? Ja, hoe zal ik bevrijd kunnen worden uit de banden van de dood? O, dan mag Zacharia, geleid door de Heilige Geest, die enige weg gaan aanwijzen en aanprijzen, waardoor Sions gebondenen bevrijd zullen worden. Hij mag de enige grond gaan prediken waarop de Heere zo'n Sioniet zal bevrijden door het bloed des verbonds. En wanneer Zachariah deze uitdrukking gebruikt, gemeente, dan grijpt hij terug naar Gods verlossende daden uit het verleden. Het is namelijk opvallend dat deze uitdrukking, bloed des verbonds, twee keer in de schrift tegenkomen. Allereerst naar de bevrijding uit Egypte en hier bij de bevrijding uit de ballingschap. En nu wil Zacharias eigenlijk met deze uitdrukking die gebondenen die nog in Babel zitten, die uitzien naar die bevrijding, de bevrijding van het volk eeuwen geleden uit Egypte voor ogen stellen. En hoe heeft de Heer dat toen gedaan? O, de Heer was gedachtig aan zijn verbond. Dat verbond dat hij in Adam al geopenbaard heeft, dat hij later met Abraham opgericht heeft en waar hij nooit en ten nimmer afstand van zal doen. Want dat verbond was er al van eeuwigheid. En in de tijd heeft hij het bekendgemaakt en is hij er steeds weer op teruggekomen. En als we vanuit onze tekst vanmorgen een ogenblik stilstaan bij dat woordje verbond, dan laat ik u weten dat het woordje verbond afgeleid is van het Hebreeuwse woord dat betekent slachten. En daarom is het woordje verbond heel nauw verbonden, dat blijkt ook uit onze tekst, met bloed. En hoe duidelijk is dat bijvoorbeeld bij de Sinaï niet gebleken, kort na de bevrijding uit Egypte? O, wat was het volk bevreesd geweest toen ze daar bij de berg Sinaï waren en de Heer uit die donkere wolk met bliksemen zijn stem met macht en majesteit liet horen en hij daar de 10 geboden heeft verkondigd. Toen raakte dat volk zo bevreesd, ze raakten zo onder de indruk van Gods majesteit en heerlijkheid, en ze voelden zo de heilige eisen van Gods verbondswet, dat ze op afstand bleven staan en dat zij de afstand gevoelden tussen God en henzelf. Hoe daar de schuld werd opengelegd tussen God en het volk. En wat gebeurde toen bij dat volk Israël? Toen gingen ze vragen om een tussenpersoon. Ze gingen vragen of Mozes een tussenpersoon zou zijn, een middelaar die met God zou spreken, opdat ze vervolgens zouden horen uit Mozes' mond wat God tot hen zou spreken. En dat is ook gebeurd, jongens en meisjes, want Mozes is die berg weer opgegaan in die donkere wolk en heeft daar als middelaar tussen God en het volk met God gesproken. En wat heeft God daar boven op die berg bekendgemaakt? Wat moest Mozes gaan doen? O ja, hij kreeg de wet op stenen tafelen mee, maar als hij weer terugkeerde tot het volk, moest hij een altaar gaan bouwen. Daaronder aan de voet van de Sinaï. En hij moest ossen nemen en hij moest die slachten. En het bloed van die ossen moest hij opvangen in schalen. En de ene helft van het bloed moest hij gieten over dat altaar. Dat was het bloed voor de Heere. Want de heilige en rechtvaardige God, die vertorend is over de zonde, begeerde bloed te zien. Want zonder bloedstorting kan er geen vergeving zijn en kan God zich niet openbaren als een gaarne vergevend God. En daarom moest allereerst over dat altaar het bloed der verzoening worden gegoten om Gods toren tot stilte te brengen. En wat gebeurde er met de andere helft van dat bloed? Dat werd besprenkeld op het volk. En dat bloed, dat als het ware op het altaar werd besprenkeld voor God en gesprenkeld werd op het volk, van datzelfde offerdier, dat bloed noemde Mozes toendertijd het bloed des verbonds. En in die weg heeft God zijn volk bevrijd uit Egypte. En op diezelfde wijze zal God nu weer zijn volk bevrijden uit de ballingschap. Ziet u wel, gemeente, dat de Heere nooit afwijkt van zijn eigen werk? En dat hij altijd op dezelfde wijze zondaren zalig maakt. O, wij leven in een tijd dat velen zeggen, zoals het vroeger ging, hoeft het niet meer. Dat er ruimte komt voor een oppervlakkige godsdienst, waarbij het alles zo gemakkelijk gaat en waar helemaal niet meer gesproken wordt over het recht van God. Maar niet geloven hoor. God maakt ook heden ten dagen in de 21ste eeuw op dezelfde wijze een zondaar zalig als eeuwen, eeuwen geleden. Elke gebondene die verlost wordt, zal verlost worden door het bloed des verbonds. En elke zondaar die bevrijd wordt, die gaat het leren, de een dieper dan de ander, maar dat God alleen een zondaar kan verlossen in een weg van recht. En al Gods kinderen leer daar iets bevindelijk van verstaan. Want echt gemeente, er is geen andere weg waardoor een heilig en een rechtvaardig God gemeenschap kan hebben met een zondig, doemwaardige zondaar. Er kan geen sprake zijn van verbondsgemeenschap buiten het bloed. Want dat bloed is de losprijs voor de schuld. Dat bloed is het enige betaalmiddel voor de schuld. Daardoor kan uw schuld worden weggenomen. Ja, dat bloed is de enige weg waardoor een zondaar weer gemeenschap met God kan hebben. Kijk, dat predik nu, het verbond der genade. En wat is dan ten diepste de genade van dat verbond? Ik hoop dat u het weten mag. Ik hoop dat jij het weten mag. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, die om Sions wil arm geworden is, daar hij rijk was. Want waar zijn we onze schriftlezing mee begonnen vanmorgen? Verheugt u zeer, gij dochter Sions. Juicht, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, rijdend op een ezel en een veulen, een jong der ezelinnen. Ja, Christus is het, die voor dat heerlijke bloed des verbonds heeft gezorgd. Hij heeft het toch zelf gezegd, ziende op zijn eigen bloed. Dit is het bloed des Nieuwen Testaments. En je mag ook zeggen, dit is het bloed van het nieuwe verbond, het welk voor velen vergoten wordt. O, en als er dan vanmorgen een ogenblik over dat bloed des verbonds van Christus hopen te denken, dan moeten we bij de weg terechtkomen waarin Christus dit bloed heeft gestort. Hoe diep is deze weg geweest? Een weg van onuitsprekelijke vernedering, waar hij de grote gebondene werd, zoals zijn Sion nooit geweest is. Hij liet zich binden in de hof van Gethsemane en kerk des Heren in ons midden. Ja, gebonden in ons midden, heb je wel eens gezien wat de touwen symboliseren die de handen van de Heer Jezus Christus bonden in de hof van Gethsemane. Waarom werd Christus de grote gebondene? Vanwege je zonden. Vanwege de zonden van zijn Sion. En wat gebeurde er aan Golgotha's kruis? Daar werd de Christus aan dat vloekhout gebonden. Met nagelen. Hij werd één met dat vloekhout op Golgotha. Hij liet zich binden aan de vloek der wet. Hij wilde een vloek worden voor zijn Sion. En hij heeft gebogen onder de toorn van God. Toen kwam deze gebondene Christus in de allerdiepste kuil terecht die denkbaar is. Waar hij de gunst van zijn vader moest missen. Waar hij af moest dalen
tot in het diepste van de hel, om daar te ervaren Gods gramschap, de vloek der wet, de toorn van God, de aanvallen van de duivel. Er zijn geen woorden te vinden. Wat een ontzaglijke toestand dat is, gemeente. En Christus wilde de ganse eeuwigheid in de hel plaatsvervangend ervaren in die diepe kuil, toen hij moest nederdalen ter helle in die drieurige duisternis. Toen was er geen water voor hem. Toen moest hij de smarten van de hel ervaren. En toen bleef er één klacht over: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft het uitgeroepen, mij dorst. Hij heeft ten volle moeten inleven. O God, gij zijt mijn God. U zoek ik in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat zonder water. Maar in die weg, in die ontzaglijke diepe lijdensweg, gaf hij zijn bloed. Het bloed des verbonds om zijn doodschuldig Sion met God te verzoenen in een weg van recht. En kijk, dat mag Zacharia nu verkondigen. En geef dat nou geen hoop en verwachting. Kom, ik ga het nog een keer vragen. Wie is hier gebonden? Wie ligt hier in de knelling van die banden? Wie zit hier vanmorgen met een openstaande schuld? Zie, uw koning, o gebondenen van Sion, hij alleen kan uw hoop en verwachting zijn. Daarom wil hij van u een gebondene maken die daar hoopt. En dat niet alleen voor het eerst, maar steeds weer opnieuw. Mogen ook hier zulke Sionieten zijn die hoop en verwachting krijgen, als ze vanmorgen mogen horen van het bloed des verbonds dat Christus gestort heeft, om je van alle banden te bevrijden. Of kun je er vanmorgen niet bij? Is het te groot? Is het te hoog? Zeg, luister eens. Mag ik je dan eens op een heel klein woordje wijzen? Misschien is het je al opgevallen. Wat staat er in de tekst? Zacharia spreekt over het bloed. Uws verbond. Klopt dat wel? Klopt dat? Er zou er moeten staan: mijn met een hoofdletter verbond. O gemeente, zo is het. Dat het van God uitgaat, blijft altijd bovenaan staan. Het gaat van hem uit. Het is het eenzijdige verbond. En toch staat het terecht in onze tekst. Het bloed uws verbonds. Waarom staat het er zo? Gemeente, dat is zo rijk, zo rijk. Zo'n evangelie. Het is alsof de Heer wil zeggen: o Sion, gebondene, het is mijn verbond, ja zeker. Maar zal ik je vanmorgen eens wat vertellen? In dat verbond heb ik je begrepen. Niet alleen uitwendig, maar geestelijk ben je een bondeling geworden toen ik je levend maakte met Christus. En daarom is mijn verbond uw verbond. Spreek dat niet van grote liefde en ontferming. Laat de Heer daarmee niet weten dat hij zo goed weet hoe het in je hart kan liggen, o gebonden. Die tegen hoop op hoop uitziet naar bevrijding. Hij weet zo goed hoe onwaardig je je voelt. Hij weet zo goed wat voor strijd er woedt in je hart. Hij weet dat je de toepassing van dat bloed zo groot vindt. Hij weet wel dat je er vanuit jezelf niet bij kunt. En hij weet wel dat je soms zo bevreesd bent dat je het toe-eigent in eigen kracht. En daarom buigt hij zo laag af. En hij zegt vanmorgen tegen een gebondene: o, gij gebondene, u durft uzelf niet bij te scharen. Hè? U staat er buiten. U bent de verbondsbreker. Maar hoor nou toch eens, u hoort er wel bij. Want ga nou eens na in je eigen leven. Ik heb je toch opgezocht. Ik ben toch tot je gekomen. Ik ben toch in een verbond met je getreden. Ik heb mijn bloed toch voor je gestort tot de losprijs van je ziel. En daarom u ook aangaande. O Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water is, uitgelaten. O, kom dan toch en hoop op de Heere, gij gebondenen, want zijn goedheid is zeer groot. Onze laatste gedachte, Sions rijkdom na de bevrijding. Ja, gemeente, door het bloed des verbonds zullen de gebondenen uitgelaten worden. Dat wil zeggen, de dochteren van Sion, die zal de Heer in de vrijheid gaan stellen. Dat gaat zeker gebeuren. Het staat er ook heel sterk in onze tekst. En wie nu door dat bloed des verbonds wordt vrijgemaakt, die zal ook rijk gemaakt worden. Maar dat hoorde toch ook bij de genade van onze Heer Jezus Christus. Hij was rijk. Hij is onuitsprekelijk arm willen worden. Voor u, arme gebondene, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. En de eerste rijkdom, dat is die bevrijding zelf. Om bevrijd te worden uit de banden van je zonde en je schuld en vergeving van zonde te begeren en te ontvangen. O, wie dorst er naar zulke rijkdom? Was het je daarom te doen vanmorgen? Om in Gods huis vergeving van zonde te ontvangen in een rechte weg. Maar de Heere geeft veel meer. Hij verkondigt heden dat hij u dubbel zal wedergeven. Hij zal Sion niet alleen bevrijden en leiden, maar hij zal ze ook brengen in het beloofde land. En dat noemt Zacharia de sterkte. Zij zullen dus tot de sterkte komen. Wat bedoelt Zacharia daarmee? Daar bedoelt hij de Godstad Jeruzalem mee, waar de tempel God zal herbouwd worden. Dat is de sterkte die Zacharia voor ogen heeft. En door de trekkende liefde van God zal hij die gebondenen daar gaan brengen. En daar ligt een diepere betekenis in het woordje de sterkte. Het ziet ten diepste op de Heere zelf. Want wat had Zacharia al eerder in een van de nachtgezichten gezien? Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden, dus geen muren er meer omheen. Maar wat heeft de Heer toen gezegd? Ik zal haar wezen, spreekt de Heer, een vurige muur rondom hen. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Kan het rijke gemeente, als de Heer een vurige muur rondom je is en ook nog eens in je woont? Dus het woordje sterkte ziet ten diepste op de Heer zelf. Op de gemeenschap met God door het bloed des verbonds. En als God nou in je leven komt en hij gaat je onderwijs geven uit het woord, dan ga je ontdekken in je ziel dat het je daarom te doen wordt. Om weer met God verzoend te zijn. Dat is de ware bevrijding. Om nu voor eeuwig met hem verbonden te zijn. En dat door dat bloed des verbonds. Kijk, en daarom komt er hoop in het leven van gebondenen. Daarom worden die mensen genoemd gebondenen die daar hoopt, oftewel de gebondenen van de hoop. En als ik dan nog even over dat woordje hoop wil nadenken met u, dan betekent dat woordje hoop vanuit de grondtekst ook een snoer of een koord Het wordt nog wonderlijker vanmorgen. Zij die gebonden zaten, worden bevrijd en blijven verbonden. Gebonden aan God door het bloed van Christus. En gemeente, als dat een werkelijkheid voor je gaat worden, dan ga je zoiets rijks ondervinden. Dan ga je zoiets wonderlijks ontdekken door het onderwijs van Gods geest. Weet je wat? Al was je in het paradijs bij God vandaan gelopen. En dan heb je je door eigen schuld in duizenden banden gebracht waar je jezelf nooit meer uit verlossen kan. Als je door het bloed van Christus met God verbonden wordt, dan ga je ontdekken dat God nooit met u gebroken heeft. En dat je nooit uit het vaderhart van God verdwenen was. En dat God van eeuwigheid gedachten des vredes over je heeft gehad. Hoe staat het in Gods woord? Gods kinderen zijn ingebonden in een bundeltje der levenden bij de Heere haar God. En weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Als vroeger iemand iets heel kostbaars had, wat hij heel zuinig op was, bijvoorbeeld een stukje goud of een ring, dan deed hij dat in een klein doekje. Dat bond hij dicht, dat deed hij een koordje omheen. Hij droeg dat om zijn nek, onder zijn kleding, op zijn hart. Kind van God in ons midden, zo was je van eeuwigheid in het hart van God. En als dat geloof gaat werken van binnen, dan zing je: ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden, in God wiens goede tierenheid zich over mij heeft uitgebreid. O, wat een wonderlijke bevrijding, gemeente. O, hier op aarde is het nog ten dele, ik weet het wel. We hebben het gehoord, die Sionieten die reeds bevrijd waren, ondervonden opnieuw banden. En toch, eenmaal komt die grote bevrijdingsdag. Dan zullen ze dubbel ontvangen. Dan zullen ze alles ontvangen om altijd met de drie enige God te mogen zijn. En dat door het bloed des verbonds. Dan zullen ze het lam zien staan, staande als geslacht, die alles verworven heeft voor een gebonden zondaar. Daar zullen ze aankomen in die eeuwige sterke poorten van de stad Jeruzalem hierboven. Daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. En daarom vertroost elkander met deze woorden: o gebondenen in Sion, straks zullen we altijd bij de Heer wezen. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, u gaf het al deze morgen uw woord werd gepredikt. En u hebt zelf beloofd dat u met dat woord zal doen hetgeen u behaagt. Heer, wat zou toch een wonder zijn als er vanmorgen een gebondene werd bevrijd door de prediking van dit woord. Heer, wat zal toch erg zijn als we als een gebondene nog steeds weggaan uit dit bedehuis. Maar Heer, daar bent u toch bij macht om als de stille naprediker alsnog het wonder te verrichten. En als we dan vanavond opnieuw in uw huis mogen komen, dan bent u toch opnieuw bereid om zondaren te bevrijden. Heer, wilt u dan dit woord zegenen, dat onbekeerden bekeerd mogen worden. En dat degenen die zo van verre staan, dichterbij mogen komen en hoop mogen krijgen, ziende op dat bloed des verbonds dat u hebt gestort. En dat uw kinderen vertroost mochten zijn door dit uw woord. Heere, wilt u het zondige wat erin was vergeven en het uwe zegenen. En laat het met ons mee mogen gaan. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Wij hebben dat niet verdiend, we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 107 en daarvan het eerste vers. Looft, loof den Heer gestadig, die oppermajesteit in gunstrijk zeer genadig en goed in eeuwigheid. En wat er verder volgt, Psalm 107 vers 1. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.